Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 40. Luisteren we naar Gods heilig woord en wel uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 16. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het vijfde vers van 146. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En wat er verder volgt, wij noemden nu Johannes 3, vers 1 tot 16, de 12 artikelen en het vijfde vers van Psalm 146.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
willen dus een begin maken met de Dordtse leerregels. Ik zou zeggen, jonge mensen, pak ook je Bijbeltje. Katechisanten. Eerst de catechismus, dan de belijdenis des geloofs. En dan de Dordtse leerregels. En als je die dan opslaat in je Bijbeltje, dan zie je dat er een voorrede aan vooraf gaat. Die sla ik over. Die kunnen jullie thuis lezen of u thuis lezen. En dan begint het bij het eerste hoofdstuk. En het eerste hoofdstuk dat gaat dan over de goddelijke verkiezing en verwerping. En we willen dan vanmiddag de eerste drie behandelen. En let dan ook op de wijze waarop het afgedrukt is. Want dan zien wij dat de belijdenis met letters afgedrukt is die rechtop staan. En de teksten, de tekstverwijzingen staan schuin gedrukt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat het altijd weer gegrond is op Gods woord wat er beleden wordt. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods schuldig zijn geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens de uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk en ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3 vers 19 en 23. En de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In Johannes 4 vers 9 en Johannes 3 vers 16, wat we net ook gelezen hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Romeinen 10 vers 14 en 15. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om u te bidden of u ons wil helpen. Gij hebt toen ons verbonden aan de gemeente met die woorden, predik de gerechtigheid in de grote gemeente. En we hebben dat ook samen net gezongen. En geef, Heren, dat wij uw waarheid mogen belijden. En dat de gemeente kinderen van de waarheid mogen worden of zijn. En dat gij die liefde tot de waarheid in ons hart geeft. Zo sterk dat wij ertoe bereid worden gemaakt om ervoor te sterven. Dat is gebeurd in de kerkgeschiedenis en dat gebeurt nog steeds. Dat mensen het niet opgeven. En wij bidden u voor die mensen die dat ondergaan. Of gij hen daarin uw gunst wilt laten proeven en smaken. Ja, dat doet u. Dat geloven we, Heren. Wanneer wij werkelijk door de liefde worden aangedreven door de Heilige Geest om de waarheid te verdedigen. En dat niet alleen maar vanuit een stuk dode rechtzinnigheid. Maar omdat de waarheid ons vrij maakt, zoals uw woord dat ook duidelijk zegt. En Heere, het behaagt u immers om door de prediking te brengen tot geloof. Dat hebben we net gelezen met elkaar, vanuit uw woord. En elke keer dus als we onder de prediking ons bevinden, dan bevinden wij ons onder een middel dat al een teken van verkiezing is. En geeft dat we dat niet zullen verachten. Maar maak er ons werkzaam mee aan de troon van uw genade. Opdat ook de prediking in ons leven vruchten mag afwerpen. van waarachtige bekering tot God en het geloof in Christus. Zo naderen we dan tot u, o Heere, om u te bidden of gij uw knecht wil zalven met de Heilige Geest, zodat hij ook op een eenvoudige wijze deze leer ook aan de gemeente mag doorgeven. En dat we eerbiedig mogen luisteren en dat ook onze kinderen er wat van oppakken en mee zullen nemen. En Heere, bescherm dan uw kerk over het rond van deze aarde, maar ook in het bijzonder onze kerken. Heere, zou u ons toch bij de waarheid willen houden die gij aan onze vaderen hebt overgeleverd. Langzamerhand zien wij toch wat anders gebeuren. En zien wij dat de dijken van de waarheid doorbroken worden. En dat langzamerhand het water van de leugen binnensijpelt. En geef dat we daarom waakzaam zullen zijn. En dat wij ook eerlijk dat zullen zeggen wanneer het erop aankomt. En dat ook degene die dat toch omhelzen tot inzicht zullen komen, dat ze tot bekering zullen komen, opdat zij ook die waarheid zullen omhelzen, zoals onze vaderen ook gedaan hebben met de remonstranten. Hoeveel geduld hebben ze niet met hen gehad? 180 vergaderingen hebben ze samen geprobeerd om toch ook hen ervan te overtuigen dat het niet naar het woord is wat ze brengen, totdat het moment kwam dat het niet langer meer kon. En Heere, er is een keer een punt. Want we kunnen in de kerk toch de leugen geen legitieme plaats geven. En wij bidden u, geef dat wij zo ook trachten ook in gehoorzaamheid aan u te bouwen aan de muren van Jeruzalem, zoals Nehemia dat deed. En dat wij toch ook krijgen te geloven wat Nehemia beleidt. En wij zijn een knecht. Wij zullen bouwen. En de Heere zal het ons doen gelukken. En de Heere, gedenkt aan uw kerk over het rond van deze aarde. Bouw uw kerk en bewaar uw kerk. En vermeerder uw kerk ook in ons midden, ook in ons vaderland. Ook door de middelen die gij gegeven hebt. Door middel van evangelisatie hier dichtbij in Barendrecht. En Heere, plaats toch mensen op onze weg die belangstelling gaan krijgen voor het woord en die daarvoor ingewonnen worden als een teken dat gij terugkomt. Smeken het u, o Heere, zou u dat willen geven? En ook in Gent en op andere plaatsen waar uw woord verspreid wordt, ook op de zendingsvelden, Heere, geef toch dat wij mogen horen de voetstappen van de komende Christus. Ook als het gaat om uw volk Israël, we smeken u, Heere, of gij toch hen wil bekeren tot u en alle middelen wilt zegenen daartoe. Gedenk dan ook ons land en volk. Heere, wilt gij over haar ontfermen, de zonde schreeuwen naar de hemel, zoals we vanmorgen ook gehoord hebben, om het oordeel. Maar geef toch Abrahams in ons midden, die ook voor u gaan staan en die bidden voor ons arme volk. Misschien zijn er nog 10 rechtvaardigen, dat dan het land nog niet omgekeerd zal worden, Heere, dat u nog niet komt met uw oordelen. Maar dat wij dan dat niet misbruiken om dan onverschillig te blijven. Heere, breng ons toch in de verootmoediging voor uw aangezicht. We bidden u voor onze overheden of gij hen wil zegenen. Wees ook met onze burgemeester en onze wethouders. Wilt u hen helpen ook hier te plaatsen, maar ook provinciaal en landelijk. Ons koninklijk huis, ontfermt u zich over onze koning en koningin met zijn kinderen. O Heere, geef toch dat zij toch tot waarachtige bekering mogen komen. We bidden u voor de groten der aarde. Heere, wilt gij hen toch verootmoedigen, want u regeert, u bent de koning der koningen. Gedenk daar waar moeite en verdriet is, waar hongersnood is, waar ziekte is, waar armoede is. Heren, er zijn zoveel verdrietige dingen. Niet alleen ook in onze gemeente, maar ook daarbuiten. Heren, wilt Gij toch geven dat we bij de oorzaak terecht mogen komen en dat we toch terug mogen keren tot de bron des levens. We bidden U of Gij toch ook wilt zijn met het onderwijs. Denk aan het onderwijzend personeel, het bestuur, zegen het onderwijs aan onze kinderen en help ook onze kinderen. Help ons bij de opvoeding van onze kinderen, bescherm onze gezinnen. Geef ons bekwaamheid en houd onze jonge mensen toch vast. Opdat zij bewaard zullen worden voor de zonde en dat ze tot U bekeerd mogen worden. Heere, gedenk ons zo in Uw gunst en hoor ons gebed. In de wegneming van onze ongerechtigheden, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 119... vers 69, 84 en 88. 119, vers 69, 84 en 88. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95 vers 4 eindigt met: zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verraad u niet, maar laat u leiden. Het vierde vers van Psalm 95. Gemeente, jongens en meisjes, brand in de kerk. We hebben dat pas op het nieuws gehoord. Dat die grote kerk, de Notre Dame in Parijs, in brand stond. Maar die brand bedoel ik niet. Ik bedoel een andere brand. Die je niet letterlijk ziet. Het lijkt een beetje op een veenbrand. Een veenbrand zie je ook niet. Maar onder het veen is het vuur bezig om langzamerhand een grote brand te ontketenen. En plotseling kunnen de steekvlammen opsteken en de heide of het bos in brand steken. En zo is het eigenlijk ook met deze brand. Deze brand die is aangestoken in het begin van de 17e eeuw. Oh, zegt iemand, nou ja, dat is al zo lang geleden. Die zal nu onderhand wel geblust zijn, maar nee. Net als die veenbrand steekt die elke keer weer de kop op. En wie was toen dan degene die die brand heeft aangestoken, jongens en meisjes? Nou, dat was professor Arminius. Dat was een hele slimme professor die dominee was in Amsterdam. En aangetrokken werd naar de universiteit in Leiden om daar dominees op te leiden. En dat is natuurlijk een heel belangrijk werk. Maar als je dan een brandstichter bent, een brandstichter om tweedracht te gaan zaaien in een kerk, om eigenlijk een leugen aan die toekomstige studenten door te geven, om te zeggen, zo moeten jullie preken. En niet zo. Dan moeten we toch altijd weer benieuwd zijn waar het over gaat, want dat is wel belangrijk, gemeente. Als professor Arminius dan beweert dat een mens niet totaal verdorven is door de zonde, maar dat hij ook nog een wil heeft dat hij kan kiezen of het goede of het kwade. Zo moeten jullie preken, zegt hij tegen zijn student. Nee, het is niet zo dat je alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt. Het geloof in Christus, maar ja, die goede werken tellen toch ook nog wel mee. Zo moeten jullie preken. Nee, jullie moeten niet zeggen dat de Heer Jezus alleen voor de uitverkorenen is gestorven aan het kruis. Maar dat hij voor alle mensen gestorven is. En zo moeten jullie preken. En je begrijpt natuurlijk wel, als je als jong student gevormd wordt door zo'n professor, en die weet dat op een manier te zeggen dat je bijna niet kunt onderscheiden wat nou eigenlijk het verschil is. Want als je de oude regels van de remonstranten, want zo noemen wij de aanhangers van professor Arminius, zou gaan lezen, nou dan moet je echt wel een vergrootglas erbij nemen om echt de dwaling te ontdekken. Maar kijk, dat doet de duivel nou altijd. Hij probeert altijd op een subtiele, stiekeme manier, probeert hij zo'n brandje te sticht aan te steken in het midden van de gemeente. En zo werkte dat gif langzaam door in de kerken. Eerst kwam er oneenigheid in de kerkraadskamers. En toen kwam het natuurlijk ook op de preekstoel terecht. Ja, kunnen we die nou wel vragen of niet vragen? Het is toch moeilijk te onderscheiden, nietwaar? En vervolgens kwam het onder het gewone volk. En deze dwaalleer werd gelukkig ontdekt. Dat doet de Heer. De Heer die zorgt voor zijn kerk. Door professor Gomarus. Dat is die andere professor. Die ook in Leiden college gaf aan de studenten. En die dat merkte. Die dat hoorde. Die ook zijn colleges wel bijwoonde. Want Ja, Gomares had zelf ook wel eerst kritiek gehad op dominee Arminius. Moeten we die wel aantrekken? En toen had hij ook een gesprek gehad met Arminius. En ja, toen heeft hij hem het voordeel van de twijfel gegeven. Maar toch, toen hij eenmaal op de universiteit was, toen kwam hij toch wel openbaar. En gelukkig had de kerk toen veel contact ook met de overheid. Niet dat de overheid zich moet bemoeien met de kerk. De overheid mag niet regeren binnen de kerk. Maar de Staten-Generaal, onder leiding van prins Maurits, de voorvader van onze koning, jongens en meisjes, een prins van Oranje, die hebben toen tegen elkaar gezegd: we gaan een nationale synode bij elkaar roepen. En dan nodigen we niet alleen afgevaardigden uit verschillende provincies uit, maar dan nodigen we ook afgevaardigden uit Duitsland, uit Engeland, uit Frankrijk, uit Italië, uit allerlei landen. En dat kon, jongens en meisjes, omdat zij allemaal Latijn spraken. Dus ze konden zo'n vergadering elkaar goed verstaan. Want zij wilden het gaan onderzoeken, die 5 regels van de remonstranten. En ze wilden daar antwoord op geven. Een antwoord vanuit de Bijbel. En 180 vergaderingen hebben ze samen vergaderd. Om eruit te komen. Het was echt niet de bedoeling om direct deze mensen weg te sturen. De bedoeling was om ze van dat dwaalpad af te brengen en terug te roepen tot het pad van het woord. Dat is ook onze roeping, geliefden. Wanneer wij merken dat er dwalingen komen in onze kerk, dat we eerst trachten om die mensen weer terug te halen, terug te brengen tot de waarheid. Maar dat gelukte niet. En wij kennen allemaal wel dat Johannes Bogerman, de voorzitter van de synode, op een gegeven moment de remonstranten eruit gestuurd heeft. En toen begon eigenlijk het moment dat zij rustig, op grond van Gods woord, onze Dordtse leerregels hebben samengesteld. Kijk, en die Dordtse leerregels, die wordt aan jullie meegegeven, jongens en meisjes. En ik heb in het kerkblad ook wat boekjes aangereikt om het ook bij de kinderen wat dichterbij te brengen. En er is een mooi prentenboek uitgegeven door de GBS. En dat geeft eigenlijk heel kort weer op een kinderlijke manier waar het over liep. En ik denk ook aan het boekje van Van Dam, die ook kinderbijbels heeft geschreven. Die heeft ook op een wat eenvoudige wijze de Dordtse leerregels vertaald naar jongeren toe. Laten we als ouders ook ons best doen om dit belijdenisgeschrift onder de aandacht te brengen. Zodat die fakkel overgenomen wordt, jongens en meisjes, door jullie. En dat je die mee gaat dragen. Al snap je misschien niet alles, dat kan ik best begrijpen. Maar dat je toch liefde gaat krijgen voor de waarheid. Omdat het gaat om de ere Gods. En we willen dan in het licht ook van 400 jaar Dordtse synode een begin maken en we schrijven boven de prediking een pastorale inzet van de leer der verkiezing en verwerping. Dus een pastorale inzet, het is echt pastoraal, de Dordtse leerregels. Wat betekent dat pastoraal? Dat betekent dat er zorg gedragen wordt voor je ziel. Het woordje pastor, jongens en meisjes, dat betekent herder. Dus het gaat om een herderlijke zorg voor de ziel van de hoorders. En 3 gedachten. De eerste gedachte ontleen ik dan aan paragraaf 1. Geen onrecht in God. De tweede gedachte aan paragraaf 2. Eeuwige liefde van God. En de derde gedachte uiteraard aan paragraaf 3. De zending door God. Dus een pastorale inzet van de leer van de verkiezing en de verwerping. Geen onrecht in God. Eeuwige liefde van God en de zending door God. Geen onrecht in God. Wat doet De Duitse leerregels, jongens en meisjes. Ik probeer dat met een beeld bij jou dichtbij te brengen. De Duitse vaderen, die zal ik zo dikwijls zo noemen, de Duitse vaderen, dat zijn die predikanten dus, die tijdens die synode de Duitse leerregels hebben opgesteld. Die zeggen niet tegen ons, kom eens mee en laten wij eens die grote berg beklimmen. En laten we dan starten daar op de top van die berg. En wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik mee dat de Duitse leerregels niet zeggen, wij starten bij het besluit van God. Bij het eeuwige besluit van God. We gaan boven op die berg staan en daar beginnen we. Nee. Wat doen onze Duitse vaderen? Die dalen direct af in het dal. Waarin wij met z'n allen in terecht gekomen zijn. En daar beginnen de Duitse leerregels. De Duitse leerregels die beginnen dus bij de werkelijkheid waarin wij terecht gekomen zijn. De actuele werkelijkheid, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. En dan moest ik zo denken aan dat woordje zondigen wat in het Hebreeuws chata is en dat is doelmis. Ons doel hebben wij gemist en daar liggen wij dan in dat dal. In onze verlorenheid. En dat door eigen schuld gemeten. Dus onze Duitse vaderen die gaan naast ons zitten. En die zeggen, jonge meisje, man, vrouw. Je weet toch wel wie je bent, of niet soms. Je weet toch wel wat je gedaan hebt. Dat je tegen God gezondigd hebt. En dan proberen onze vaderen ons mee te krijgen om nou eens die dingen te bekijken vanuit God. En dat is voor ons mensen bijna onmogelijk. Toch moet je luisteren. Vanuit God. Hoe kijkt God daar nou tegenaan? God die een hoog doel met mij had. Met jou. Toen hij je geschapen heeft. En hij zegt, die jongen, dat meisje, heb ik geschapen opdat ik tot mijn eer zou komen. Opdat ik mij in hem, opdat ik mij in haar zou vermaken. Opdat ik op aarde een spiegel zou hebben. En als ik dan naar de aarde zou kijken, dat ik dan mij zou verlustigen, mij zou verblijden in mijn eigen werk. En met eerbied gesproken dat ik iemand zou zien op de aarde die op God lijkt. Die naar mijn beeld geschapen is. En dan moet je eens dan bedenken als God dat zo gewild heeft. Dat dat het doel is met ons mensen. Dat wij die heerlijke spiegel in duizenden stukjes kapot gemaakt hebben. Zodat God zijn beeld er niet meer in ziet. En daar beginnen onze Duitse vaderen. En dat opzettelijk. Niet per ongeluk. Moed en vrijwillig. Ongehoorzaam geweest aan God. En dat doel dus geschonden hebben. Terwijl God ons gewaarschuwd had van tevoren. Denk erom, blijf daar nou van af. Van die ene boom. Want als je die aanraakt en opeet, dan zul je de dood sterven. Maar we hebben niet geluisterd. Kijk, en dan gaat onze Duitse leerregels zeggen dat wij daardoor aan de vloek en de eeuwige dood schuldig zijn geworden. En nergens anders door.
Je moet God niet de schuld geven. Dat is toch zo gemeen? In dat dal. Wat zou God nou kunnen doen, zeggen onze vaderen? Nou zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij niet het ganse menselijke geslacht in de zonde en in de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Geen onrecht in God. Nou had God kunnen zeggen, nou heb je daarvoor gekozen en nu moet je het zelf maar weten. Wat daar de gevolgen van zijn. En dan kunnen wij God niets ongerijms toeschrijven. En dan kunnen wij God niet ter verantwoording roepen. Want ik heb het zelf gedaan. En dan moet je natuurlijk niet gaan redeneren vanuit Adam. Maar dan moet je gewoon, jongen, eventjes bij jezelf beginnen. Dan moet je gewoon eens even nadenken, mijn lief meisje. Mijn jongen. Dat je gewoon eens even nadenkt van, ik kan God toch niet de schuld geven. Wel, nee. Als ik zondig, dan kan ik toch niet zeggen, nou ja, ik heb gezondigd met mijn mond, maar ja, God heeft die mond geschapen. Ik heb gezondigd met mijn ogen, maar God heeft die ogen geschapen. Had hij me maar geen ogen moeten geven, had hij me maar geen mond moeten geven. Enzovoort, enzovoort. Nee, gemeente. Geluister naar de duivel. Voor 100% verantwoordelijk, gemeente. Beleef je dat? Want hier staat dat ontzaglijke woord waar we vanochtend ook even over hebben gehad. Dat onherroepelijke. Dat woord verdoemen. Dat God geen onrecht doet. En ik kan dat hier met mijn mond wel heel duidelijk zeggen, maar beleef ik het ook. Daar komt het toch wel op aan, gemeente, dat we dat echt beleven. En wanneer beleeft een mens dat nou? Dat is toch een vrucht van de wedergeboorte. Daarom hebben we Johannes 3 ook gelezen. Het is zo noodzakelijk, gemeente, dat dat gaat leven in je hart. Dat je echt ook gaat verstaan wat in Gods woord een van de opdrachten is die de Heere meegeeft aan zijn dienstknechten. Zeg tot hen dat zij mensen zijn. Zeg het. Door God geschapen en van God afgevallen. Zeg het. Zeg het 10 keer. 100 keer. Dat Gods geest mijn ogen daarvoor opent. En dat ik inderdaad mag buigen onder Gods recht. Dat ik ga leren verstaan dat in hem geen onrecht is gevonden. Dat ik mezelf in de ellende heb gestort, gemeente. Door eigen schuld voor eeuwig verloren zou gaan. En dat staat in Gods woord. Want dan die twee teksten die aangehaald worden, lees maar mee. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Staat er. Iedereen. Schuldig aan Gods rechtvaardig oordeel. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Door onze zonde kunnen we niet meer delen in Gods heerlijkheid. Dat woordje derven, dat betekent heel concreet dat je iets misloopt, jonge mensen. Iets heel moois. Iets dat geweldig is. Dat je dat misloopt. Dat is de heerlijkheid Gods. Dervende heerlijkheid Gods. Doordat aan alles de zonde kleeft. Vanzelf bedoelen. Ook aan onze goede werken, we lopen de prijs der heerlijkheid mis. Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging der zonde is de dood.
Misschien heb je in de meivakantie wel een baantje gehad. Bij iemand. En bijna 2 weken lang gewerkt. En je baas die zei, je krijgt aan het eind van die 2 weken krijg je loon. Nou, dan was het vrijdagmiddag. Aarzelen stond je daar te wachten. Tenminste, zo ging het vroeger. Ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat, maar zo ging het vroeger. En dan keek je naar je baas en dan denk je, nou, zal hij het vergeten? Want ja, nou, en dan komt hij. Zo, nou, hoeveel uur heb je gewerkt? Heb je het opgeteld? Nou, geef ik je je loon. Gods woord, die zegt hier, die baas van jou, die heet meneer Zonde. En aan het eind van je leven, dan zal hij je uitbetalen. Dan zegt hij, je hebt prima je best gedaan. Ik betaal je je loon uit. De dood. Het is wat. De eeuwige dood. Beleid het voor God, gemeente. Heere, in u is geen onrecht. Als u mij overgeeft aan mijn eigen keuze. Ik heb tegen u gezondigd, Heere. Heere, is er nog doen aan? Kijk, en dan laat de Dodse vaderen je niet in dat dal zitten. En dan komen we bij onze tweede gedachte. De eeuwige liefde in God. En dat is wel zo kostelijk, gemeente. En alle dienaren des woords mogen de bazuin van het evangelie aan de mond leggen als hier dat woordje maar staat. Ik moest zo denken aan Efeze 2. Maar God in dat dal klinkt de boodschap van het evangelie. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Zo zegt Paulus tegen de Efeziërs. En dat lezen we hier ook in onze Dodse leerregels. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Onze Dodse vaderen die laten dus zien de daad van Gods liefde. In dat dal. In dat dal van die dorre doodsbeenderen en veroordeling. Waar mensen liggen vertreden in geboortebloed. Daar zendt hij zijn zoon. Om hen te behouden. Onze Dodse leerregels die halen dan 2 teksten aan. In Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. In de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. En dan die bekende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Let daarop, gemeente. Het gaat over de liefde van God. God is liefde. En dan gaat het hier over de agape van God. Niet over de eros. Dat is dat Griekse woord. Dat betekent een zelfzuchtige liefde. Een egoïstische liefde. Zoals die bij ons zondige mensen aanwezig is. Je kunt daarom de liefde Gods niet vergelijken met al die liefdesliedjes. Die je misschien wel beluistert. De liefde van God is uniek. De liefde van God, gemeente, is niet te vergelijken met de menselijke liefde. De liefde van God is onmetelijk. Oneindig. Onveranderlijk. De liefde van God is soeverein. Dat wil zeggen onafhankelijk. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat die liefde niet afhankelijk is van of wij een beetje lief doen tegen God, met eerbied gesproken. Maar die liefde die is vrije, soevereine liefde Gods, gemeente. Die is eenzijdig, die is ook niet beïnvloedbaar.
Zoals de Baalpriesters dachten dat ze hun best moesten doen om Baal over te halen. Of hij toch eens het eindelijk vuur uit de hemel wilde laten komen. Zo is God niet. God is niet beïnvloedbaar. Het is een eenzijdige liefde. Het is een heilige liefde. Het is een zuivere liefde. Alles wat in strijd is met die liefde, daar is God heilig vertoornd over. Kijk, en die liefde is niet abstract, koud. Die liefde die is concreet. Die liefde die openbaart zich in een daad. En dat is de hoogste daad die God maar kon doen. Namelijk om zijn enige geliefde zoon te zenden en te geven. Aan wie? Aan de wereld. En dan zie je hoe ruim onze vaderen de Duitse leerregels inzetten. Die gebruiken de verkiezing en de verwerping niet om daarmee de ruimte van het evangelie te snoeren. Beslist niet. En we moeten ook dat woordje wereld maar gewoon laten staan zoals het er staat. In het Grieks staat het woordje kosmos. En dat is de door God geschapen wereld met al haar bewoners erop. Dat is die mensenwereld. Nee, dat is niet die mensenwereld zoals God hem toen geschapen heeft. Maar dat is die mensenwereld zoals die nu is. Dat is de gode vijandige wereld. Dat is die wereld die vol is met mensen die God haten. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. De wereld die haat mij en daarom haten ze u ook. Dat is die wereld waar mensen zich op bevinden, gemeente, die de zonde praktiseren. Die verdorven, gode vijandige wereld die in mijn hart leeft. Kijk, en wat doet nou God? God die laat die wereld niet wegzinken. Ik heb bij een rouwdienst wel eens gesproken over Johannes 3 vers 16. Toen heb ik het beeld gebruikt van de Titanic. Het succes van die tijden. Een technisch oogstandje. Een schip dat niet zou kunnen vergaan. En daar gingen ze. En de eerste de beste reis. Kwam dat schip tegen een ijsberg. Een groot gat erin. En langzamerhand zonk dat schip weg. Naar de diepte. En zo is het met de wereld. Het is die omkomende wereld. En zou je dan zo'n schip met zoveel mensen aan haar lot overlaten? God had geen onrecht gedaan als hij dat gedaan had. Maar dat doet God niet. Maar hierin openbaart zich de liefde Gods. Dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Bij dat woordje wil ik eerst stilstaan. Bij dat woordje zenden. Moest ik zo denken aan vader Jacob. Jozef, kom jij eens even hier. Ga jij eens vragen naar de welstand van je broers. En daar gaat Jozef. En dan komt hij een man tegen. Hij zegt, heb u soms mijn broers gezien? Ze zien er zus en zo uit. Ze zijn schaapherders. Ja, ik heb ze gezien. Ze zijn richting Sichem gegaan. Ik zoek mijn broeders. Zo is de meerdere Jozef ook gestuurd van God de Vader. Ik zoek mijn broeders. En wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen zodra ze Jozef zagen aankomen, direct moordplannen maakten. En gemeente, zo is het bij ons van nature. Dat zijn, wij hebben een vijandig hart. Wij moeten het evangelie niet, terwijl het evangelie een blijde boodschap is. Maar God de Vader, met eerbied gesproken, die gaat daar dwars doorheen. En hij zendt zijn zoon. Ga mijn zoon. En dan dat tweede woord wat in onze tekst staat. Dat is het woordje gegeven. Er staat een woord in het Grieks dat betekent. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon heeft prijsgegeven. Tot in de dood. tot in de dood des kruises prijsgegeven. Als het grootste offer om zondaren te redden, gemeend. Voelt u dat onze Duitse vader en als het ware dat op het hart willen binden en met ons in dat dal gaan zitten en onze ogen daarvoor wilt openen dat hij zijn zoon gezonden heeft en gegeven heeft. Neergezet heeft op dat zinkende schip. Als een dokter die een pestkolonie gaat bezoeken. Tot heil van de patiënten. Dat staat toch in de tekst. Opdat wij zouden leven door hem. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Kijk, en dat is de ruimte van het evangelie, gemeend. En dan is dat geloof. Wat hier in de tekst staat in Johannes 3 vers 16, niet een daad van de mens. Niet een soort laatste beslissing van de mens, alsof die mens een soort reddingsboei moet aangrijpen. Anders gaat hij verloren. Dat zijn allemaal van die beelden die zijn soms misleidend, gemeente. En ik begrijp best wel de goede bedoeling van die beelden. Maar je moet er ook zo voor uitkijken, want het gaat om de ere Gods. Het gaat erom dat benadrukt wordt de liefde Gods ook in het schenken van het geloof. Want dat is de discussie met de remonstranten. Professor Arminius die zei, God die verkiest mensen die gaan geloven. En als jij gaat geloven, dan ben je een verkorene. Nee, zegt Gods woord. God verkiest mensen tot geloof. Tot geloof. Dat vloeit voort uit de verkiezing. Dat is het wonder juist. Want ik kan niet geloven. Probeer het maar eens. Het is wel schuld. Dat blijft vast. Dat kun je ook niet bij elkaar preken. Dat geeft altijd een stuk spanning. Eigen schuld, heren. Eigen schuld. Maar onze Duitse vader en die zeggen wel, luister goed. Hierin is die liefde Gods wel geopenbaard, dat hij zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. En daarom ben jij dat soms, die wereld. Zoals Maarten Luther dat beleefd heeft. Dat hij zijn eigen naam invulde in die bekende tekst. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En de logische vraag die daaruit voortkomt is natuurlijk, hoe kom ik aan dat geloof dan? En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De zending door God. Want zo beginnen onze vaderen ook bij 3. En opdat de mensen tot geloof worden gebracht. Dat is natuurlijk heel belangrijk, jonge mensen, dat je dat weet. Hoe doet de Heere dat dan? Nou, dat staat hier in dat antwoord. Er staat, zend God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Dus, hoe doet de Heere dat? Dat doet de Heere dus door de prediking. Weer in dat dal. In dat dal brengt hij een dominee, een zendeling, een evangelist, een meester voor de klas, een zondagsschooljuf, een moeder. We trekken het wat breder, maar het wordt hier vooral toegespitst op de prediking. De ambtelijke bediening van Christus. Namelijk zijn profetisch ambt. Dat hij nietige, zondige mensjes gaat roepen. Jongens, heb je er wel eens aan gedacht? Dat de Heere jongens roept om predikant te worden. Of zendeling, of evangelist. Een ambassadeur van de koning der koningen. En God die zendt goedertierenlijk die boodschappers, die verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt. Dus dat zie je weer, het begint uit in de hemel. Beter gezegd, het begint in het hart van God. Hij zendt ze van boven naar beneden. Hij zendt ze door ze te roepen en uit te stoten in zijn wijngaard en te zenden tot zondige mensenkinderen. Twee woorden treffen we aan. In de belijdenis het woord verkondigen. In de tekst het woord prediken. Romeinen 10 vers 14 en 15. We staan even stil bij deze twee woorden. Het eerste woord verkondigen dat we in het Grieks aantreffen. Dat doet denken aan ons woord evangeliseren. En dat weten we wat dat betekent. Dat betekent het verkondigen van die blijde boodschap. Dat woord wordt bijvoorbeeld gebruikt door de engel als hij komt met de kerstboodschap in de velden van Efrata. Ik evangeliseer een blijde boodschap. Dat mogen al Gods knechten doen. En dat andere woord prediken, dat is het beeld van een heraut. Die een blijde boodschap verkondigt. Ik moest er van de week nog aan denken toen ik in het RD die omroeper zag. Die de geboorte aankondigde van dat zoontje van die Engelse prins. Misschien heb je die foto ook wel gezien. Maar een heraut is toch nog weer iets meer dan alleen maar een mededeling. Het is ook een boodschap die niet vrijblijvend van aard is. Het is meer een boodschap zoals ik dat wel eens meer heb gebruikt, dat beeld van een dorpje waar een bunker is en dat er een bombardement aanstaande is en dat er omgeroepen wordt, er is een bombardement aanstaande en u moet uw huizen verlaten. Er is plaats genoeg, zoek schuiling in de bunker. En u voelt natuurlijk wel aan, als je zo'n boodschap hoort, dan is dat niet vrijblijvend. Wat doe ik? Blijf ik in mijn huisje en denk ik van, nou ja, dat zou wel zo'n vaart niet lopen. Of ga ik naar die bunker toe? Het gaat dus om de oproep van bekering en geloof. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Johannes de Doper. Marcus 1, vers 1 tot 7. We lezen niet alles, maar Johannes de Doper, die gaat aan zijn werk beginnen. En dan staat er de stem des roepende in de woestijn. En dan moet je eens over nadenken. Dat is een dominee. Is niet meer dan een stem, de stem des Heren, van de roeper, van de roepende God. In de woestijn, bereid de weg des Heren en maak zijn paden recht. En Johannes was dopende in de woestijn, predikende. Daar heb je het, als een heraut. De doop der bekering tot vergeving van zonden in heel het Joodse land. En ze kwamen tot hem. En hij was gekleed in kemelshaar. Dus ze konden hem ook herkennen, dat is belangrijk, gemeente. Niet dat het alleen maar in dat zwarte pak zit. Maar zoals John Bunyan hem tekent in Huis Uitlegger, dat hij zijn ogen naar de hemel heeft en dat hij de wereldbol achter zich heeft, de aarde achter zich heeft. En dat hij echt een waarschuwende houding heeft om te ontvlieden de toekomende toren en te zoeken het behoud in Christus. En zoals Paulus dat ook doet als hij terugblikt op zijn 2 jaar in Efeze. Dat hij dan zegt dat hij niets heeft achtergelaten. Betuigende. De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan voegen onze vaderen erbij. De gekruisigde. Dat is de taak van Gods knechten, gemeente. En dan heel doelgericht en doelbewust. Want er staat in onze belijdenis tot wie hij wil en wanneer hij wil. Heel doelbewust dus. Stuurt God een knecht. Ga daar naartoe. En predik het woord. Als een reuk. Als een goede reuk van Christus. Een beeld uit de Bijbel van een apotheker die een bepaalde zalf heeft gemaakt. Een goede zalf. Die een geur verspreidt. Er staat dat ernstige woord bij, nietwaar? Voor deze een reuke des doods ten dode. En voor deze een reuke des levens ten leven. En dat is de ernst van de prediking, geliefde gemeente. Dat ligt niet aan die reuk. Want dat is een goede reuk van Christus, zegt Paulus. In 2 Korinthe 2, vers 14 tot 17. Maar dat ligt aan het reukorgaan. Dat is het reukorgaan des geloofs. Of het reukorgaan des ongeloofs. Kijk, en nu verwekt de Heilige Geest het geloof door de prediking. Dat staat heel duidelijk in de tekst. Want hoe zullen zij in hem geloven? Van welke zij niet gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? De volgende keer dan zal daar wat dieper op ingegaan worden, gemeente. Maar hier willen we vooral de nadruk leggen op het voorrecht van de prediking. Dat is een onmisbare schakel. En je vindt daar treffende voorbeelden van in de Heilige Schrift. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd als Filippus gezonden wordt naar de moorman. Dat hij weggeroepen wordt uit zijn gemeente Samaria. En dat hij naar een kleine gemeente moet gaan waar maar één lid is. Maar die man die moet toegebracht worden door de prediking. Had God dat niet direct kunnen doen? Hij had toch een boekrol bij zich. Had God hem dan direct niet zijn Heilige Geest kunnen geven zodat er licht ging over de tekst waar hij mee bezig was? Ja, natuurlijk had God dat kunnen doen, maar dat doet God niet. Het behaagt God om dat door middel van de prediking te doen. En dat zegt die man dan ook. Hoe zou ik het kunnen indien iemand mij dit niet uitlegt? En daarom hoop ik dat je dat ook als een voorrecht ziet. Je moet niet op die man blijven staren. Dat is ook maar een zondig mensenkind met allerlei gebreken. Maar op zijn ambt. Dat hij van Gods wegen geroepen en gezalfd is om dat woord te verkondigen, gemeente. En de duivel die zal er alles aan doen om dat stuk te maken, hoor. Wat? De verkondiging van het heilig evangelie van die vrije, soevereine genade Gods. Brand in de kerk, ja. Ik moest zo denken aan het jaar 1856. Ik heb het even nagezocht vanmiddag. Spurgeon die zal voor het eerst gaan preken in een grote muziekhal. Waar 12.000 mensen bijeen vergaderd waren. En duizenden stonden nog buiten de deur. Die konden er niet in, jongens en meisjes. En toen de dienst begon, toen werd het stil. En toen gingen ze samen binnen, let us pray, zegt Spurgeon. En dan gingen ze allemaal hun ogen dicht doen en ze gingen bidden. En toen greep de vijand in, de duivel. Door middel van een aantal mensen die echt dat goed afgesproken hadden. Dat ze een geschikt moment zouden kiezen om de prediker de mond te snoeren. Brand, roept er iemand. En een tweede die zegt, de galerij stort in. En een derde die roept, het gebouw stort in. En heel de massa raakt in paniek. Er kwam een enorme beweging. Mensen die sprongen zomaar van de galerij af en ze geloofden wat er gezegd werd. En Spurgeon probeerde ze te kalmeren. En het gevolg daarvan was dat er 7 mensen onder de voet werden gelopen en die dag stierven. En 28 mensen werden verwond. En er ontstond daarna een enorme lastercampagne tegen Spurgeon. En Spurgeon was helemaal van streek. 8 dagen lang kon hij niets meer doen. En werd hij overspoeld door een geweldige golf van moedeloosheid. Maar toen liet de Heer hem zien dat hij een geroepen dienstknecht van God was. Vanuit Filippenzen 2, waar staat dat eens zal alle knie voor hem buigen. En dat gaf hem zoveel kracht dat hij er weer bovenop gebracht werd door de Heer. En dat hij toch weer terugging naar die grote hal om daar weer een dienst te beleggen van zoveel duizenden. Want hij zag dat de duivel een poging had gedaan om zijn mond te snoeren. En dat zal al de eeuwen doorgaan, geliefde gemeente. Al de eeuwen zal de duivel trachten om dit unieke middel van de prediking de nek om te draaien. Zodat mensen op een andere manier denken tot het geloof te komen. Daar moet je over nadenken, jonge mensen. Dat het de Heere behaagt om door de dwaasheid van de prediking van die gekruisigde Christus zondaren te redden. Amen. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te bidden en te smeken. Of gij toch de prediking wilt paren met de werking van de Heilige Geest. Want dat is zo noodzakelijk, Heere. Opdat het wonder van de wedergeboorte gewerkt zou worden. En de gave des geloofs geschonken. Opdat onze blinde zielsogen geopend mogen worden. Voor die opzoekende zondaarsliefde van u. En Heere, gedenk zo wanneer we deze plaats verlaten. Geef toch dat we het woord nog overdenken zullen. En help ons de komende week bij alles
waar we voor geplaatst worden en gedenkt degene die moeilijke momenten hebben. Heere, zo bevelen we de gemeente hartelijk aan u aan. Of gij uw zegenende handen over hen wilt uitstrekken, o Heere. En of gij uw herderlijke zorg wilt betonen over ons allen. Heere, gedenk ons en doe niet naar onze ongerechtigheden. Maar zie ons aan in de genade die er is. In Christus Jezus. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 65. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.